Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit het berijmde gebed des Heren zingen wij het derde en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. En het negende, want u is het koninkrijk, o Heer. Het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 17e hoofdstuk van het 20e tot en met het 37e vers. Wij herzeggen nu Lucas 17, de versen 20 tot en met 37, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 47, daarvan het derde vers, God vaart voor het oog, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de almachtige schepper van hemel, des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 17, van 20 tot en met 37. En gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hen geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet in uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het ander onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen, in die dag, in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot een dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Evenalzo zal het zijn in den dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, Heere? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is de tweede bede van het Onze Vader, zondag 48, vraag en antwoord 123. Welke is de tweede bede? Antwoord: uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Gemeente, het thema van deze middag is uw koninkrijk komen. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de komst van dat koninkrijk. In de tweede plaats letten we op de aanslagen tegen dat koninkrijk. En in de derde plaats letten we op de volkomenheid van dat koninkrijk. Uw koninkrijk komen. De komst van dat koninkrijk. Het eerste gedeelte van het antwoord: regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dus jongens en meisjes, als het gaat over dit koninkrijk, dan gaat het niet over een koninkrijk hier heel ver vandaan, maar dan gaat het over een koninkrijk dat in je hart moet komen. Daar wordt om gevraagd, door mensen bij wie het al in hun hart is, maar hoe langer hoe meer moet het in hun hart en in ons hart komen. Onze tweede gedachte, de aanslagen tegen dat koninkrijk. We zien rondom ons heen dat het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk opstaat. En als er één koninkrijk is dat onder vuur ligt, dan is het dit koninkrijk. En we zullen zien op welke manieren dat de vorst der duisternis probeert om dat koninkrijk te beschadigen. En onze derde gedachte, de volkomenheid van dat koninkrijk. Dit is het enige koninkrijk dat eeuwig zal bestaan en dat straks volkomen zal worden en alle andere koninkrijken zullen worden afgebroken. Ook al onze koninkrijkjes die wij opgebouwd kunnen hebben in ons leven, daar blijft niks van over. Er is maar één koning, er is maar één koninkrijk dat eeuwig zal bestaan. En dat als het goed is, een plaats heeft in ons hart en een plaats heeft in ons gebed. Zo hoort het te zijn, want de Heere heeft daar een gebedsregel van gemaakt. Uw koninkrijk komen. Vorige week hebben wij stilgestaan bij de eerste bede en we hebben gezien dat het ging om de eer van God. Uw naam worden geheiligd. En we hebben gezien dat Gods naam is alles wat de Heere van zichzelf bekend gemaakt heeft. Zijn naam, dat zijn zijn eigenschappen. En zijn eigenschappen blijken weer in zijn werken. Dus als iemand de werken van de Heere benadeelt, dan benadeelt hij de naam des Heeren. Het gaat om de deugden van God, met een moeilijk woord, die de hoogste plaats in ons leven moeten krijgen, de eer van God. En zo is het ook met de tweede bede. Die tweede bede staat ook in het teken van de eer van God. Het gaat niet zozeer om onszelf, al is het belangrijk dat dat koninkrijk in ons hart komt, maar het valt onder de eer van God, uw koninkrijk, komen. God moet aan zijn eer komen. En als dat voor ons weegt, dan zal die tweede bede ook voortdurend in ons gebed zijn. Maar dan zal ook de vraag zijn, ken ik die koning? Dien ik die koning? Want jongens en meisjes, je kunt veel weten van dat koninkrijk waar het vanmiddag in de preek over gaat. Maar het belangrijkste is of de koning van dat koninkrijk ook jouw koning is. Of dat de Heere straks tegen ons moet zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. De dichter van Psalm 2 roept ertoe op om die koning te dienen. Hij zegt, kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, als zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Dus heel belangrijk is, hoe is onze persoonlijke verhouding tot dat koninkrijk en tot die koning? Uw koninkrijk komen. Vorige week hebben wij gehoord dat het een wonderlijke bede is, uw naam worden geheiligd, want Gods naam is toch al heilig. En toen hebben we gehoord wat daarmee bedoeld wordt. En zo is ook deze bede weer een wonderlijke bede, uw koninkrijk komen, want dat koninkrijk, dat is er toch al. En waarom zouden wij dan bidden of dat koninkrijk zou komen? Heel belangrijk is dat wij moeten onderscheiden tussen het koninkrijk van Gods macht en het koninkrijk van zijn genade. En u hoeft niet te vragen of dat koninkrijk van Gods macht er mag komen. Want dat koninkrijk, dat is er. De Heere regeert over het hele wereldgebeuren. Straks is het hemelvaartsdag, jongens en meisjes. En weet je wat de Heere Jezus doet vanuit de hemel? De Vader heeft hem als koning aangesteld over het hele wereldgebeuren. En straks aan het einde van de wereld, dan zal hij de heerschappij weer aan zijn Vader overdragen. En in deze tijd zal het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En alle dingen die hier gebeuren, die moeten uiteindelijk medewerken ten goede. Het is niet zo dat de Heere Jezus, de koning van de wereld, machteloos is. Nee, hij regeert. En hij heeft het gezegd, mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Daar hoef je niet om te bidden of de Heere alle macht krijgt, want hij heeft het al. Maar er is ook een ander koninkrijk. En dat is het koninkrijk van Gods genade. En dat koninkrijk van Gods genade, dat wordt opgericht. Mensen worden onderdaan gemaakt van dat koninkrijk. En dat koninkrijk is er. Dat was er al tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op aarde. Toen is het al heel erg nabij gekomen. Dat preekte Johannes de Doper. Hij zegt, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hoe dan nabij gekomen? Nou, de koning van dat koninkrijk was naar de aarde gekomen. Dat bedoelde Johannes, dat koninkrijk, dat was er al. En de Heere Jezus, het is zojuist voorgelezen uit Lucas 17. De Heere Jezus zei tijdens zijn omwandeling op deze aarde, dat koninkrijk is binnen in u lieden. Dat koninkrijk was toen al in de harten van mensen. Maar dat koninkrijk is nog niet volkomen. En zolang het niet volkomen is, moeten wij bidden om de volkomenheid daarvan. Dat koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En dat koninkrijk dat wordt ook gebouwd met geestelijke middelen. Wij grijpen niet naar de wapens. Wij komen niet in opstand. Wij zijn niet revolutionair. Wij zijn niet zoals in de tijd van de Heer Jezus er mensen waren die met geweld dat koninkrijk wilden laten komen. Nee, dat koninkrijk is geestelijk. Daar is de Heer Jezus heel duidelijk in geweest. Toen hij gevangen genomen was, toen heeft hij tegen Pontius Pilatus gezegd: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En gemeente, door heel veel mensen wordt oppervlakkig gedacht. En zij denken dat dat koninkrijk wel van deze wereld is en dat die heilstaat hier op deze wereld zal komen. En in Jeruzalem zal komen. En dat daar een duizendjarig vrederijk zal komen. Nee, dat koninkrijk is niet van deze wereld. En dat komt in die zin ook niet op deze wereld. Het is een geestelijk koninkrijk. Dat koninkrijk dat wordt door de Vader beschikt. Van eeuwigheid ligt dat plan, als ik het zo mag zeggen, klaar. Psalm 89 zegt daarvan zo mooi dat dat koninkrijk zal verrijzen naar Gods gemaakt bestek. Dus het is al duidelijk in de hemel hoe dat eruit komt te zien. Voor dat koninkrijk heeft Gods Zoon zich gegeven. Hij is de koning van dat koninkrijk. Over hem gaat het straks, jongens en meisjes, in Psalm 72. Hij is die vorst voor wie al de vorsten zullen buigen. Van hem zegt God de Vader in Psalm 2: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En zullen we straks horen, dat koninkrijk wordt door Gods geest gebouwd. Niet door mensen, maar door Gods geest. En het middel wat hij daarvoor gebruikt, dat is het woord. En in die zin zijn we op een goede plaats bijeen vandaag. Want dit is het woord en laten wij smeken om de komst van Gods geest. Uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en geest. Als je dat hoort van Gods koninkrijk, dan zijn de gedachten misschien in Nigeria of op andere plaatsen waar zending bedreven wordt. Daar moet dat koninkrijk komen. Of in de wereld. Nee, het moet in de eerste plaats komen in ons eigen hart. Het is heel opmerkelijk dat het antwoord daarmee begint. Regeer ons alzo door uw woord en geest. Want wij zijn geen gewillige onderdanen van deze koning. Gemeente, wij zijn vijanden van koning Jezus. Wij moeten tot God bekeerd worden. Het is niet zoals je maar in de kerk zit en als je maar gedoopt bent, dat je dan hoort bij dit koninkrijk. Ja, in zekere zin. Uitwendig zou je kunnen zeggen. En dat is een heel groot voorrecht. Maar niet alle kinderen des koninkrijks zijn ook werkelijke onderdanen van koning Jezus. Daar moet je wel heel goed op letten. En dat is nodig in ons leven. Regeer ons alzo door uw woord en geest. Wat heeft dat woord in je hart gedaan? Wat heeft dat woord in ons leven gedaan? Ik heb vanmorgen gevraagd: heeft de Heere tot u net zo persoonlijk gesproken als tot Petrus? Kunt u dat aanwijzen in uw leven? Belangrijk. Of die koning in ons hart gesproken heeft, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Of wij die levend wekkende stem kennen en of wij door deze koning geleid worden. Regeer ons alzo door uw woord en geest. In dat koninkrijk gaat alles er geestelijk aan toe. De Heere gebruikt zijn woord. Dat neemt in dat koninkrijk een hele belangrijke plaats in. Zonder dat woord komt dat koninkrijk er niet. En dan zult u begrijpen in onze tweede gedachte als het gaat over de aanslagen, dat het juist gaat over dat woord. Precies, want door dat woord bouwt Gods geest dat koninkrijk. En dat woord, dat is ook het zwaard des geestes, waarmee de strijders voor dat koninkrijk moeten strijden. En als dat zwaard bot zou zijn, of als dat zwaard uit handen genomen zou worden, dan zouden zij overwonnen worden. En hoe zouden we weten hoe het in dat koninkrijk toegaat, als wij dat woord niet zouden hebben? Uw koninkrijk komen. Regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En hier zie je dat het een bede is van iemand die al tot dat koninkrijk behoort. Hij zegt hoe langer hoe meer. Het koninkrijk, dat is er. Maar het is nog niet volkomen, het is nog maar in beginsel. De onderwerping aan die koning, het volgen van die koning, dat is nog niet volkomen. En dan denk ik terug aan de preek van vanmorgen. Simon Petrus was nog niet uitgeleerd. Hij had nog een hele weg te gaan. De Heere leert hem zich over te geven. En niet een klein beetje, maar volkomen overgave. En die oude mens, hebben we gehoord, die onderwerpt zich niet. Die oude mens, die vecht zich dood. Maar die oude mens, die moet het verliezen. Die onderdanen van dat koninkrijk, die hebben een inwendige strijd. Die hebben een strijd tussen vlees en geest. En dat is een strijd waar ze iedere dag mee geconfronteerd worden. En daarom moeten zij bidden, uw koninkrijk komen. We gaan naar onze tweede gedachte, de aanslagen tegen dat koninkrijk. En dan wordt het breder getrokken. Bewaar en vermeerder uw kerk. Het gaat niet alleen over mijn eigen hart, natuurlijk niet. Maar uw kerk. Heel opmerkelijk dat het koninkrijk nu kerk genoemd wordt. Ja, dat is dat koninkrijk. Het is geen aards koninkrijk. Een geestelijk koninkrijk. Kerk. Een bijeengeroepen gemeente door Gods woord en door zijn geest. Het woordje kerk, dat kan voor ons hele verschillende betekenissen hebben. Soms gebruiken wij het woordje kerk voor ons kerkgebouw. Of soms dan gebruiken wij het woordje kerk voor ons kerkverband. Of soms gebruiken wij het woordje kerk voor de prediking. Dan zeg je, ik ben naar de kerk geweest. Je bedoelt, ik ben naar de kerkdienst geweest. Ik heb naar de preek geluisterd. Maar het woordje kerk, dat betekent hier Gods volk. Dat is het wezen van de kerk. En die kerk heeft twee delen. Daar is een deel op deze aarde en er is een deel in de hemel. De strijdende kerk is op de aarde en de triomferende kerk is in de hemel. De triomferende kerk wordt steeds groter. En de strijdende kerk verschilt. De ene keer groter dan de andere keer. De ene keer meer zichtbaar ook dan de andere keer. Bewaar en vermeerder uw kerk. Uw koninkrijk. Uw kerk. Niet onze kerk, maar uw kerk. Christus heeft die kerk gekocht met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En hij staat ervoor in. Die kerk is zo veilig. Christus heeft daar een grote prijs voor betaald. Hij laat zich die kerk absoluut niet ontnemen. Uw kerk. En die kerk die komt tezamen. De leden van die kerk staan niet op zichzelf. We hebben het met Pinksterdag horen lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat niemand op zichzelf mag blijven staan. Maar dat iedereen geroepen wordt om zich bij die kerk te voegen. En daar waar die kerk bij elkaar komt, ja, daar kun je niet zeggen dat het allemaal bekeerde mensen zijn. Dat is het kerkverband, dat is de gemeente die zondags bij elkaar komt. En daar heeft de Heer Jezus heel duidelijk van gezegd, die bestaat uit onkruid en tarwe. Uit goede vissen, kwade vissen. Uit een wijze en een dwaze bouwer, uit wijze en dwaze maagden. Er wordt wel eens gedaan alsof de kerk die zondags bij elkaar komt, de kerkelijke gemeente, alsof dat allemaal bekeerde mensen zijn. Die ook allemaal aan het avondmaal moeten komen. Maar zo spreekt de Bijbel niet over de gemeente die samenkomt, gemeente. Zo heeft de Heer Jezus dat in ieder geval niet gedaan. Hij heeft heel nauwkeurig het onderscheid aangegeven tussen de ware leden van de kerk en die niet de ware leden van de kerk zijn. En het is heel belangrijk dat een dominee daar ook altijd tussen separeert. Tussen het uitwendige en het inwendige. Tussen het zaligmakende en het niet zaligmakende. Bewaar uw kerk. Die kerk heeft dus vijanden. Ja, juist die kerk heeft vijanden. Een driehoofdige doodsvijand. Dat is een aangrijpend woord, want die vijand die rust niet tot de kerk dood zou zijn. Een driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen verdorven hart. Hoe zou de kerk staande kunnen blijven als je de vijanden bij je hebt? Als je de vijanden van binnenuit hebt? Dat koninkrijk dat wordt bij wijze van spreken van binnenuit aangevallen. En dat zijn de gevaarlijkste vijanden. Als er in een leger deserteurs zijn, die de soldaten van het eigen leger, dat gebeurt ook wel in de oorlog die nu woedt in Oost-Europa. Dat er soldaten zijn die soldaten van hun eigen leger doodschieten, om zo niet deel te hoeven nemen aan de strijd. Of die overlopen naar de vijand. Heel gevaarlijk, die vijandschap van binnenuit. En zo is dat ook in het kerkelijke leven. Er zijn vijanden van buiten, maar er zijn vijanden van binnen ook. Zo is het ook in mijn eigen hart. Er zijn uitwendige vijanden, maar er zijn ook inwendige vijanden. Wat zou er van die kerk terechtkomen als God die kerk niet bewaart? Bewaar uw kerk. De kerk in het geheel. Want er hoeft maar iets te gebeuren of de kerk scheurt. En de duivel is erop uit dat de kerk scheurt. Verwoest wordt. Afgebroken wordt. Bewaar uw kerk. De leden van die kerk in het bijzonder. Die zo kwetsbaar zijn. Denk maar aan Simon Petrus. Als de Heere Jezus niet voor hem gebeden had, wat was er van hem overgebleven? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Bewaar uw kerk. Bewaar de ambtsdragers van de kerk. Want ja, die staan het meeste onder vuur. Als de Heere hen niet staande houdt, dan vallen zij. Maar nee, het hangt niet af van mensen. Het is uw kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wat is het groot als mensen dat mogen geloven. En als een ambtsdrager dat zo mag beleven. Ik heb wel eens gehoord van een van onze dominees, die sprak met een dominee uit de gereformeerde kerk. En hij zei, hoe doe je dat in het ambtelijke leven? En toen werd de vraag gesteld, hoe doet u dat? En toen zei die dominee van de gereformeerde kerk, hij zegt, nou, 's avonds dan buig ik mijn knieën. En dan zeg ik, Heer, het is uw kerk, ik ga slapen. En nou zouden wij dat natuurlijk zo niet zeggen, maar toch zit daar een hele diepe kern van waarheid in. Het is uw kerk. En dat geloven, dat doet het ook in de hand des Heren leggen en aan hem overgeven. Bewaar uw kerk. Vermeerder uw kerk. Wat zie je daarna uit dat dat koninkrijk mag uitbreiden? Vermeerder uw kerk. Niet alleen in uitwendige zin. Dat is ook een hele grote zegen dat we zo'n gemeente mogen hebben in deze tijd. Waarin de kerken leeggelopen zijn. Er zijn kerken waar alleen nog maar mensen van boven de 60, boven de 70 zijn. Die kerken die zijn straks allemaal weg. Wat is het een zegen als we nog met zoveel jonge mensen ook bij elkaar mogen zijn. Maar vermeerder uw kerk, dat ziet niet alleen op de grootte van de gemeente, maar dat ziet op dat echte lidmaatschap van de kerk. Dat er in onze gemeente jongens en meisjes en ouderen tot God bekeerd mogen worden. Wij noemen dat wel de groei in de diepte. Wat mogen we daar wel naar uitzien, gemeente, dat er meer mensen tot God bekeerd worden. En daar gebruikt de Heer dit middel voor. De prediking van zijn woord. Vermeerder uw kerk, was dat ook uw gebed? Vandaag, is dat ook jouw gebed? Als je naar de kerk komt, Heer, mag die boodschap deze middag voor mij persoonlijk zijn. Ik heb nog niet uw stem gehoord. Ik ken u niet, maar wilt u de preken van de dominee gebruiken, dat ik ook uw stem mag leren kennen? Wilt u mij leren in mijn hart door de Heilige Geest? Met dat werk gaat de Heere Jezus voort. Hij zei tegen zijn discipelen, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn en deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en het zal worden één herder. Daar moeten nog lammetjes geboren worden. En daar moeten nog Petrussen zijn die ze weiden zullen. En die de schapen hoeden zullen. Bewaar, vermeerder uw kerk. Wat een blijdschap zal dat geven in het hart van deze bidder, als daar de blijken van mogen zijn. Gaat uw hart daar ook naar uit. Er zijn mensen, gemeenten, die alleen maar kritiek hebben. Als er een nieuwe avondmaalganger bij komt, dan komt er een hele berg van kritiek, want dat kan niet kloppen en niet goed wezen. En waar is dan het uitzien? En worden wij geroepen om over het hart van een ander te oordelen, zonder dat wij ook maar één woord met die ander gesproken hebben? Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Ik zeg niet dat er geen ambtelijke verantwoordelijkheid ligt. En ik zeg niet dat het voor de prediking, voor de dominee, niet heel erg belangrijk is dat hij zegt wat er gekend moet worden om aan het heilig avondmaal deel te nemen. Natuurlijk wel. Maar wij zijn niet de engelen die het onkruid en de tarwe uit elkaar kunnen trekken. Dat zullen straks de maaiers doen, de engelen, als zij komen ten jongste dagen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dan zal de blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dan zal de blijdschap zijn, jongens en meisjes, in het hart van de dominee. Dan zal de blijdschap zijn in het hart van al Gods kinderen die daar zo naar uitkijken en daar ook om vragen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Het is een bede. Wij kunnen die kerk niet bouwen. Wij kunnen geen gemeente stichten. Wij kunnen geen mensen bekeren. Nee, dat kan de Heere alleen. En dat doet Hij ook nog in de tijd waarin wij leven, door het middel wat Hij zelf heeft ingesteld. Er is een machtsstrijd gaande tussen die twee koninkrijken. Daar is het koninkrijk van Christus, waar Hij van koning is. En de duivel wordt altijd genoemd, jongens en meisjes, de naaper van Christus. Hij probeert alles na te doen. Hij heeft ook een rijk. Hij heeft ook zijn knechten. Hij heeft ook zijn woorden. En hij strijdt tegen dat rijk van Christus. Die strijd die is begonnen in Genesis 3. Waar die koning voor het eerst is aangekondigd. Hij zou de kop van de Satan vermorzelen. Maar de Satan zou de hielen van Christus verbrijzelen. Zodat hij kruipen zou in de hof van Gethsemane. Die koning die moest dood. Hij heeft een doornenkroon opgekregen. Hij is aan het kruis genageld. Maar door de dood heen heeft koning Jezus zijn koninkrijk bevestigd. Nu heeft dat koninkrijk een hechte grond gekregen. Dat is de grond van Gods gerechtigheid, waar Christus aan heeft voldaan. En op die grond bouwt Christus zijn kerk. Niet tegen het recht van God, maar in overeenstemming met het recht van God. En waar de Heere dat doet, ja, daar werkt de duivel ook. Er is een oud gezegde, waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapelletje naast. En dat is overal waar de Heere werkt, daar is ook altijd onrust. En daar zijn ook altijd lasteraars. En er zijn ook altijd mensen die proberen om de zaak af te breken. De vijandschap tegen dat koninkrijk gaat altijd samen met de bouw van dat koninkrijk. En dat moet ons op de knieën brengen, gemeente. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel. De duivel die de grote tegenstander is. En die werken van de duivel, die kun je op twee manieren verdelen. Werken van de duivel, dat zijn gewelddadige werken. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Je ziet dat er jonge mensen bij de kerk worden weggesleurd, zou ik haast willen zeggen, door de vorst der duisternis. Weg bij het middel vandaan, de wereld ingetrokken, waar de duivel hen steeds meer in zijn macht probeert te krijgen. En je ziet dat de duivel ook werkt op een hele andere manier. Op een hele listige manier. Op als een engel des lichts met de Bijbel in zijn hand. Zoals hij ook de Heer Jezus kwam verzoeken met halve Bijbelteksten. Die uit het verband gerukt werden. En dat doet de duivel ook vandaag nog. De duivel heeft dienaren op de preekstoelen staan. Zover gaat het. Want de Heer Jezus heeft het ons getekend dat straks in die grote dag der dagen, dan zullen er mensen zijn die zeggen, wij hebben in uw naam geprofeteerd. En in uw naam vele duivelen uitgeworpen. Maar ze hebben het niet in zijn naam, in zijn kracht gedaan. De Heer Jezus zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Zo ver gaat het wel, gemeente. Wat is dat diep ingrijpen? Dat zijn niet mijn woorden. Maar dat zijn woorden van koning Jezus, die ieders hart doorziet. Verstoor de werken des duivels. Beproef, jongens en meisjes, de geesten, of zij uit God zijn. En hoe kun je dat nou weten? Dat kun je weten of het woord heerschappij heeft. Ik heb pas een keer tijdens een bezoek gezegd, u hoeft geen volgeling van dominee Schot te worden. Niemand hoeft een volgeling van dominee Schot te worden. Ik heb de gemeente hartelijk lief. Maar ik probeer u niet aan mijn persoon te binden. Wat ik probeer, dat is om u aan het woord te binden. En als wij samen aan het woord verbonden mogen zijn, dan is dat een hele hechte band. Wat u moet doen in de kerk, dat is luisteren of die boodschap die tot u komt, of dat in overeenstemming is met het woord. Dat is altijd mijn vraag als er mensen komen met kritiek. Ik wil best het gesprek aangaan met iedereen, maar dan zal standaard mijn vraag zijn, wat heb ik gepreekt wat er niet staat dan? En als dat zo is, dan heeft iemand die kritiek heeft een punt. En dan zal ik daar ook voor vallen. Maar als het woord gepreekt wordt, dan moeten wij buigen onder dat woord. Verstoor de werken des duivels. Die als een engel des lichts rondgaat, ook door de kerken in Nederland. En alle heerschappij en geweld welke zich tegen u verheft. De duivel heeft zoveel machtsmiddelen, dan kunnen wij het nooit van winnen. Hij heeft een heel stelsel, zo lees ik in Efeze 6, waar het gaat over die geestelijke strijd. Net als de Heer Jezus zijn dienaren heeft, en net als de Heer Jezus zijn koninkrijk heeft, zo heeft ook de duivel een heel koninkrijk met van alles en nog wat op de been. Om dat koninkrijk van koning Jezus omver te werpen. En er is maar één ding, gemeente, wat ons machtig maakt. Dat is het gebed. Zo moest Amalek het verliezen. En wat ambtsdragers nodig hebben, dat zijn Aarons en Hurs. Want Mozes kon het ook niet alleen. Alle heerschappij, geweld, welke zich tegen u verheft. Mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Ja, dat snap ik. Dat snap ik, dat de vorst der duisternis dat woord haat en dat woord weg wil hebben. En daar heeft de duivel alles aan gedaan. De duivel heeft geprobeerd om de Bijbel te verbranden. De duivel heeft geprobeerd om de Bijbel te verminken. Om de Bijbel te verdraaien. Want dat is het zaad van Gods koninkrijk. En dan gaat hij heel listig te werk. Om dat woord zijn kracht te ontnemen. Ik denk dat dit het hoofdpunt is, gemeente, van de strijd die ook op dit moment gevoerd wordt door de vorst der duisternis in kerkelijk Nederland. Dat de christelijk gereformeerde kerk op dit moment staat aan de rand van een scheuring, God alleen weet hoe het gaan zal, heeft maar met één vraag te maken. En dat is deze vraag: welk gezag heeft de Bijbel en hoe lees je de Bijbel? Hoe leg je de Bijbel uit? Al de vragen die nu gesteld worden, komen daaruit voort. En als het gezag van de Heilige Schrift, ik hoef niet naar de christelijk-reformeerde kerk te kijken, want als het gezag van Gods woord onder ons zijn waarde verliest, dan zijn wij over een paar jaar met precies dezelfde vragen bezig. Met dezelfde gevolgen. En dat is, jongens en meisjes, waarom ik altijd zo wijs op het gezag van Gods woord. Als je de Bijbel naar je hand wilt zetten, dan is dat het begin van het einde. En dat weet de vorst der duisternis ook. Het zijn listige aanslagen die tegen Gods heilig woord bedacht worden. Dat is het geschreven woord. Wat schrijft apostel Paulus daarvan? Je kunt iedere Bijbeltekst een tijdgebonden lading geven. En door de vertaling naar onze tijd de hele Bijbel naar je eigen hand zetten. Dan hou je van heel de Bijbel niks over. Of buigen wij onder het gezag van dat woord? dat inderdaad het woord leert dat een vrouw geen ambtsdrager behoort te zijn. Dat is helemaal geen vraag. Daar is de Bijbel heel erg helder in. En als we dat moeten verdraaien of naar onze eigen hand willen zetten, dan is morgen een andere Bijbeltekst aan de beurt. En dan worden alle dingen die wij willen mogelijk gemaakt door die nieuwe vorm van exegetiseren. Aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Tegen het geschreven woord, maar ook tegen het gesproken woord. Er is maar één ding wat de duivel wil, jongens en meisjes, als je in de kerk bent, dat is niet luisteren. Het is gevaarlijk om naar de kerk te gaan. Want dat is het zaad der wedergeboorte. Dat gebruikt de Heer om zijn koninkrijk te bouwen. Dus de duivel die probeert om je gedachten weg te nemen. Niet luisteren naar wat die dominee zegt. Er wordt wel eens gezegd, de duivel is de trouwste kerkganger. Hij slaat geen dienst over. Want zo'n dienst is heel erg gevaarlijk. Mogelijk wordt iemand in het hart gegrepen. Dat woord dat moet verstoord worden. De gedachten van mensen moeten met andere dingen bezig zijn. Laten we bij het woord mogen blijven. En ieder in zijn persoonlijke leven, laat dat gezag mogen hebben of gezag mogen krijgen. Daar kunnen wij Gods zegen over verwachten. We gaan naar onze derde gedachte, de volkomenheid van dat koninkrijk. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 72 en daarvan het 8e en het 10e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. En het 10e, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Psalm 72, vers 8 en 10.
Thank you.
Onze derde gedachte, de volkomenheid van dat koninkrijk. Totdat de volkomenheid uws rijks komen. Dat is niet een wens. We zeggen niet opdat het de volkomenheid komen. Nee, die volkomenheid die komt er. Wat is dat troostvol. Dwars door al die aanslagen van de vorst der duisternis heen. Dwars door al die reuring op het kerkelijk erf heen. Dwars door de onrust op deze wereld heen. Komt dat koninkrijk van koning Jezus, dat komt er. Het is wel een zaak van het geloof. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Soms dan lijkt er van de kerk niks over te blijven. Guido de Bres schrijft in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat dat in de dagen van koning Achab ook zo was en Elia. En Elia zegt het, jongens en meisjes, ik ben maar alleen overgebleven. Nee hoor, zegt de Heer, er zijn er nog 7000. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En zo is er ook in onze tijd. En zo is er altijd, tot aan de wederkomst toe, zal er een kerk zijn op deze aarde. En er valt wel veel af, dat is waar. En dat is zorgelijk. Maar dat is schijn. Het wezen valt niet af. Dat wat er niet echt bij hoort, ja, dat valt af. Daar zegt de apostel Paulus van, degenen die weggegaan zijn, zij hoorden niet bij ons, want anders zouden ze bij ons gebleven zijn. Hier op deze aarde wordt er al een scheiding zichtbaar, gemeente. Heel aangrijpend als je de loop der geschiedenis eens nakijkt, ook van onze gemeente. Hoeveel mensen dat er niet zijn die uiteindelijk midden in de wereld terechtkomen. Daar kun je wel bang voor wezen. En hoe komt dat? Door het woord los te laten. Laat dat woord in onze gezinnen toch alstublieft een hele belangrijke plaats mogen houden. En in jullie leven, jongens en meisjes. Laat die Bijbel opengaan. Die daar op je nachtkastje ligt, hoop ik. Maar die open moet, die gelezen moet worden. Hoeven geen 3 hoofdstukken te zijn. Al zou dat zomaar een paar versen zijn, iedere dag, iedere avond. En je knieën buigen of de Heere wil geven dat dat zaad in je hart mag komen. En dat de Heere daardoor je weg wil wijzen die Hij wil dat je zal gaan. De kerk komt er, totdat de volkomenheid uws rijks komen. Het wordt steeds helderder. Genesis 3 vers 15 wordt die koning beloofd. In de volheid des tijds, dan is die koning daar. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Op de Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort om dat koninkrijk te bouwen. En het is de Heilige Geest die door de wedergeboorte dat koninkrijk opricht in de harten van mensenkinderen. En straks bij de wederkomst, dan is dat koninkrijk volkomen. En dan zal God zijn alles en in allen. De volkomenheid uws rijks. Het loopt de Heere echt niet uit de hand. Ik ben helemaal niet pessimistisch, jongens en meisjes. Als het over dit koninkrijk gaat, ben ik heel erg optimistisch. Het gaat echt heel goed. Dat koninkrijk, dat wordt steeds volkomener. En dat zal straks volkomen zijn. Waarin God zal zijn alles en in allen. Dat is het doel. Dat God weer aan zijn eer komt. En zo zal het in de hemel zijn. Daar zal God alles zijn. Daar moet het naartoe. En ik heb vanmorgen gezegd, in dit leven zijn dat ogenblikken. Maar telkens weer komt die oude mens er weer tussen. In de hemel zal dat nooit meer zo zijn. Daar zal God alles zijn. Er zullen geen vijanden meer zijn. Daar zal de vorst der duisternis geen invloed meer kunnen uitoefenen. Daar zal van binnenuit niet meer geprobeerd worden om de zaak stuk te maken. Nee, daar zal God alles zijn. Daar zijn alle eigen koninkrijkjes zijn daar ondersteboven gegaan. Niemand kan daar nog zijn eigen koninkrijkje stichten. En dat leren Gods kinderen, want in dit leven wordt hun kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Moeten zij God verheerlijken in een weg van ontdekking, zoals we dat gehoord hebben vanmorgen. En zo wordt in hun hart die verwachting geboren en dat uitzien waarvan Petrus ook schrijft in zijn zendbrief. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Dan zal God alles zijn. En dat in alle leden van de kerk zal God alles zijn. Hier is dat nog niet zo, want we zijn ermee begonnen. Hoe langer, hoe meer. Maar dan hoeft niet meer gevraagd te worden hoe langer, hoe meer. Dan is God alles en dan blijft God alles. En dan zal God alles zijn. Wat heeft Guido de Bredda nou uitgezien? Daarom verwachten wij die dag met zeer groot verlangen. De dag van de wederkomst van de koning. Waarin hij al zijn en mijn vijanden weg zal werpen in de buitenste duisternis. Maar al de zijnen tot zich zal nemen in dat heerlijke koninkrijk. Het rijk van de boze, dat nadert ook zijn voltooiing. Het zie je, het gaat steeds bruter. Het gaat er steeds harder aan toe. De vorst der duisternis komt steeds meer openbaar en zijn volgelingen ook. Dat zal verschrikkelijk zijn als de volkomenheid van zijn rijk zal komen. En als dat ons gezelschap straks zal zijn, als we die koning gediend hebben. Het zal de hel in de hel zijn, in welk gezelschap men dan verkeren zal. Want daar is geen algemene genade meer. Daar is geen verschil meer tussen kerkmensen en wereldse mensen. Het gaat erom of je lid bent van de ene kerk, ja of nee. En dan zullen wereldse mensen en kerkmensen allen gaan naar één en dezelfde plaats. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. Diepe indruk heeft gemaakt toen ik dat boek las van Thomas Boston, De Viervoudige Staat. Wat hij daarvan schrijft, van die staat in de hel, hoe dat wezen zal. Wie zou niet beven? En nu mogen wij nog onder het woord zijn. Het zaad mag nog gestrooid worden, jonge mensen. Wat een zegen. Misschien had je er helemaal geen zin in om naar de kerk te gaan. En zeker niet om twee keer naar de kerk te gaan. Maar echt, je bent zo bevoorrecht. Dat noemt Calvijn een vorm van verkiezing. Dat je onder het woord mag zijn. Dat je gedoopt mag zijn. Dat je op de werkplaats van de Heilige Geest mag zijn. Want dat is waar het woord gebracht wordt, al is het nooit een automatisme, woord en geest. Maar wij moeten smeken, het woord is er al. En ik moet mijn uiterste best doen om dat bij jullie en bij u te krijgen. Het woord, dat mag er zijn. Maar nu gaat het om de geest, nu gaat het om de toepasser. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Kinderen des Heren, wat word je soms moe van al die aanslagen. Dat is in Nederland zo. Dat is in Sierra Leone zo. Zal de vorst der duisternis ook altijd proberen om het werk in Gods koninkrijk te verstoren. Maar de Heren gaat door. Zolang als het zaad van Gods woord gestrooid mag worden. Hij sterke daartoe zijn knechten. In Sierra Leone, in Nederland en overal waar die ambassadeurs werkzaam mogen zijn. totdat dat koninkrijk komt. Wat mag er in ons hart wel een verlangen zijn naar die dag. Naar de komst van de koning die aanstaande is. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.